Leuk dat je luistert naar de Fit for Me podcast. De podcast voor mensen met een maagverkleining. Mijn naam is Sarah en voor Fit for Me neem ik je mee op deze intensieve reis. Over de dappere beslissing om voor een maagverkleining te kiezen. Over hoe je weer balans vindt als de operatie achter de rug is. En hoe je een gezonde leefstijl aanleert en makkelijker volhoudt. Dat en meer hoor je in deze podcast. In deze aflevering spreek ik met Annette Born over haar reis naar een maagverkleining. Of eigenlijk 3 maagverkleiningen, want Annette onderging 3 operaties. Ze vertelt over haar jeugd, het moederschap en haar relatie met eten. Maar ook over de onzekerheid en de schaamte. En waardoor ze uiteindelijk besloot om voor een operatie te gaan. Hi Annette, welkom.
Hi.
Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En heel fijn dat je vandaag jouw verhaal met ons wilt delen over jouw weg naar een maagverkleining. Of eigenlijk meerdere maagverkleiningen, want je bent 3 keer geopereerd.
Ja.
Maar voordat we daarover gaan praten, zou je jezelf kort willen introduceren. Wie ben je, wat doe je en waar kennen mensen je van?
Ja, dat wil ik zeker. Mijn naam is Annette Born. Ik ben 50 jaar getrouwd met mijn jeugdliefde en moeder van een dochter Fleur. 28 jaar inmiddels, huis uit. Ik denk dat de meeste mensen mij kennen van de boeken die ik geschreven heb over de maagverkleiningen. Meegewerkt aan diverse tv-opnames. Veel in de media geweest. Dus ik denk dat de meeste mensen wel weten wie ik ben en mijn achtergrond ook kennen.
Mm-hmm. Ja, en je kan wel zeggen dat je een echte ervaringsdeskundige bent.
Ja.
Als we dan gaan naar die reis waar het allemaal begonnen is. Is dat bij jou in je kindertijd?
Nee, in mijn kindertijd is die reis niet begonnen. Ik was altijd wel wat voller dan mijn vriendinnetjes. Ik weet toch heel goed dat wij in de 3e klas, tegenwoordig groep 6, een soort lesje gingen doen met de meester. Dat iedereen zichzelf ging wegen. En dat ik daar heel erg tegenop zag. En dat iedereen 35 kilo woog van mijn vriendinnetjes. En ik 38 kilo. Dus ik was me wel bewust van het feit dat ik net ietsjes dikker was dan de gemiddelde uit mijn klas.
Mm-hmm.
Met name van mijn vriendinnetjes.
Mm-hmm.
Maar ik heb er nooit last van gehad. Ik ben nooit gepest. Ik lag goed in de groep. Dus in die zin heeft het me nooit belemmerd. Eigenlijk begon de reis pas na de geboorte van mijn dochter. Ik startte de zwangerschap met 68 kilo. En ik eindigde hem dik over de 100 kilo. En dat wil je niet.
Dat wil je niet? En heb je een idee hoe dat kwam? Dat je zoveel aankwam?
Daar heb ik het met diverse artsen over gehad. Wat een rol zou kunnen spelen is dat ik rond mijn 16e anorexia heb ontwikkeld. Ik ben toen van 70 kilo afgevallen naar 43 kilo. En we hebben er echt jaren over gedaan om dat te overwinnen. Vrij snel daarna kwam wonderbaarlijk genoeg die zwangerschap die we ook heel graag wilden. Het is onvoorstelbaar als je zoveel roofbouw op je lichaam hebt gepleegd, dat er dan toch heel snel een zwangerschap is. En de artsen denken, doordat ik mijn lichaam zo heb uitgehongerd, dat er op het moment dat er een baby in mijn buik zat, dat alles vastgehouden werd. Bang dat ik mezelf weer uit zou hongeren. Vond ik wel plausibel.
Mm-hmm.
Ook wel heel mooi van de natuur, als het zo zou zijn. Heb ik te veel gegeten in de zwangerschap? Nou, ik had een tik en dat waren mandarijntjes. Dus ja, of je nou zwaar wordt van een paar extra mandarijnen op een dag, kan ik me niet zo goed voorstellen. Maar ik ben me niet buiten gegaan aan andere gekke dingen.
Nee, oké. Okay.
Nee.
Nog even over jouw verleden, wat je aangeeft met anorexia.
Ja.
Wil je daar iets over vertellen hoe dat kwam, dat je dat kreeg? Weet je dat?
Zeker, zeker. Ik weet het nog heel goed. Van mijn 15e op mijn 16e was ik verliefd. Heel erg verliefd eigenlijk, een van mijn eerste liefdes. En dat was wel wederzijds. Maar ik vergeet het nooit meer dat hij tegen mij zei, alleen je benen zijn nog een beetje dik. En vanaf dat moment heb ik besloten om te stoppen met eten. Ik weet heel goed, ik kwam thuis die dag vanuit school. En ik heb nog een paar dropjes gegeten. En dat was de afscheid. En zo verminderde ik continu mijn eten. Continu. En ik had mazzel, want ik had twee veel jongere broertjes. We schelen 10 en 7 jaar. Dus daar ging heel veel aandacht naartoe. En dat er ook een puber in huis was, dat werd niet zo in de gaten gehouden. Dus ik kon de boel flink manipuleren. Dus ik bleef eten bij een vriendinnetje. Of ik ging zonder eten weg. In de pauze van school haalde iedereen bij Piet Patat altijd een frietje. En dan ging ik naar de bakker en dan haalde ik een half allerdonkerste bruine brood. En dat holde ik aan de binnenkant uit. En dan deed ik heel de dag over. Dan maakte ik balletjes van het deeg. En dat was mijn eten over heel de dag.
En hoe lang heeft dat geduurd voordat op een gegeven moment je ouders of jouw omgeving dat wel natuurlijk in de gaten kreeg dat er iets aan de hand was, dat je heel erg afviel?
Ja, nou, het is een hele rare weg geweest. Ik liep op een gegeven moment in Amsterdam. En ik was op mijn allerslankst of allerdunst. Het is maar hoe je het wil bekijken. En toen werd ik van straat afgeplukt door een scout. En dat bleek serieus. Mijn ouders geverifieerd. En toen ben ik gestart met modeshows lopen en wat modellenwerk. En dat gaf mij alleen maar het gevoel van, zie je wel, dun is succesvol. Dus ik vond het fantastisch. En tijdens een van de modeshows ben ik flauwgevallen. En afgevoerd naar het ziekenhuis. En toen is er op een gegeven moment een arts bij me gekomen. En die heeft tegen me gezegd, Annette, als jij zo doorgaat, ga je dood. En daar ben ik zo van geschrokken. Want ik wilde helemaal niet dood. En daarna is er nog een therapie geweest. Om opnieuw te leren eten. Want je kunt eigenlijk niks meer verdragen.
Mm-hmm.
En je bent heel erg bang om aan te komen.
Mm-hmm.
Want je ziet jezelf niet als die 43 kilo, hè? Bedoel, als ik nu foto's zie, dan denk ik, jeetje Mina, wat een dun meisje. Maar dat zag ik niet. Dat zag ik echt niet.
Nee. En hoe lang heeft het geduurd voordat je daar weer, nou ja, ik weet niet of je er helemaal van geneest, maar dat het weer beter met je gaat?
Ik denk dat het ongeveer 3 jaar heeft gekost voordat ik een heel klein hapje van een bonbon dorst te nemen. Dus dan was ik back on track, zeg maar. En dat mijn lichaam ook weer brood verdroeg. Gewoon een sneeboterham met kaas. En dat is eigenlijk zo heel langzaam opgebouwd. Ik denk dat ik op mijn 20ste aardig boven Jan was.
Maar je relatie met eten, hoe was die?
Angstig. De angst om aan te komen blijft. En ik was natuurlijk inmiddels aangekomen. Ik was uiteindelijk weer op een vrij gezond gewicht. Of 60, 62 kilo. Maar uiteindelijk wil je dat niet. En de grap is dat je weet dat het moet. Ik was niet meer ongesteld. Ik kreeg extra haar, groei op mijn lichaam. Dat doet de natuur allemaal. Hè? Die zorgt dat je het warm krijgt.
Ja,
en dus het was wel een hele intensieve periode. En vooral de angst kan ik me nog heel goed dat kan ik nog heel goed voor me halen. Hoe bang ik was. Omdat ik had zo gekoppeld dat slank zijn was succes. En vol zijn, dat was, ja, niks. Voor mij.
En hoe denk je dat beeld ontstaan is bij jou? Dat je er zo naar bent gaan kijken?
Als je vriendje, althans degene op wie je verliefd bent als je 15, 16 jaar bent, waarop je natuurlijk best wel gevoelig bent voor dat soort dingen, je al zegt dat het niet helemaal klopt, dat er toch nog iets moet gebeuren dat het goed is. Het feit dat je uiteindelijk dan zo dun bent en van straat wordt geplukt, waren voor mij allemaal bevestigingen dat het goed was als je slank zou zijn. En dan meer dan slank.
Mm-hmm.
Dus niet zomaar slank, maar allerslankst.
Mm-hmm.
Ik ging op een gegeven moment er ook een sport van maken om mijn kleding bij de kinderafdeling te kopen. Dus ik wilde gewoon beslist niet meer naar de damesafdeling. Naar de kinderafdeling.
Mm-hmm.
En ging ik gewoon op een dag broeken passen. En als 164 me paste, dan was mijn dag geslaagd. Zo ziet dat er dan uit.
Mm-hmm. En als je dan in de spiegel keek, vond je jezelf nog steeds niet goed genoeg?
Je ziet de werkelijkheid niet. Dus je weet dat de kledingmaten klein zijn. Je weet wat de weegschaal aangeeft. Maar je ziet niet de werkelijkheid. En dat is het funeste van die ziekte, denk ik. Dat je het niet ziet. Hè? Iedereen kan het tegen je zeggen, maar dan denk je van ja, klets maar wat. Dus die overtuiging is er niet. Het zelfbeeld is compleet weg. Heel, heel vreemd.
Ja. En je geeft aan, ik werd natuurlijk van straat geplukt. Ik kreeg eigenlijk bevestiging dat je mooi was. Dat je er goed uitzag, omdat je zo slank was. Ik kan me voorstellen dat je daar dan geluksmomenten soort van uithaalde. Of die kledingmaten die je dan op de kinderafdeling kon passen. Maar als je nu terugkijkt, hoe voelde jij je toen? Hoe zat je in je vel?
Het is natuurlijk precies wat je zegt. Het zijn geluksmomenten. Absoluut. De aandacht. Eerlijk gezegd, vond ik ook leuk. Maar daaronder zat natuurlijk alleen maar angst. Ik was een heel angstig meisje. Onzeker meisje. En het is ook heel moeilijk om zoiets te verkopen naar de buitenwereld toe. Hè? Want mensen die hebben het erover van, je moet het wel eens klaar zijn. Hè? Het is, je bent nu dun genoeg. Of, nou ja, goed, de buitenwereld kan er ook vrij hard op reageren. Begrijpen het niet zo goed. Wat ik ook snap trouwens. Het is niet de beste tijd uit mijn leven geweest. Nee.
Nee, dat kan ik me voorstellen. En als je daar uiteindelijk weer uitkrabbelt, wat natuurlijk heel knap is. En uiteindelijk zwanger mag worden, wat ook inderdaad misschien een wonder is.
Wonder, vond ik het, ja.
Ik denk het grootste cadeau is een kind om op de wereld zetten.
Zeker.
Maar dan kom je zoveel aan. Wat gebeurt er dan met je?
Ja, ik voelde me gewoon een moeke. Ik begreep er helemaal niks van. En het gekke was dat mijn lichaam heel erg veranderde. Dus mijn buik, tot 27 weken zag je niet eens dat ik zwanger was. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment naar zwangerschapsgymnastiek ging. Destijds was dat dan zo nog. En dat al die vrouwen waren tegelijkertijd uitgerekend echt enorme buiken hadden. En dat ik bijna dacht van, nou, ik kan niet zwanger zijn, want ik heb zo'n klein buikje. Maar het zat bij mij dus overal. Ik had dikke benen gekregen, dikke armen, een dik hoofd. Het was een soort van, je kon me van de berg afrollen, zeg maar. Zo voelde ik me. En ik schrok er natuurlijk ook van, want iedere keer bij de verloskundige werd je gewogen. Nou, dan zat er weer een paar kilo bij en weer een paar kilo bij. Toen moest ik zoutloos gaan eten. Nou, zoutloos eten. Het had gewoon geen zin.
Mm-mm.
Het had geen zin. En dik over 100 kilo dacht ik van, nou, dat wordt een moeke zo meteen.
Ja, dus toen begon er eigenlijk weer een nieuwe strijd. Alleen dan de andere kant op.
Ja.
Om af te vallen?
Ja, want ik eindigde denk ik, nou zeg dik over, nou ja, zeg 105 kilo. En Fleur werd geboren en die woog 5 pond. Dus dat is een heel klein babytje met 42 weken zwangerschap. Ongelooflijk. En dan denk je op een gegeven moment van, nou, er gaan wel wat zwangerschapskilo's af. Hè? Mag je verwachten. Maar ik bleef gewoon boven de 100 wegen. En daar werd ik niet gelukkig van.
Mm-mm. En wat ben je toen gaan doen?
Ik ben natuurlijk eerst gaan herstellen. Had een keizersnee gekregen. En daarna, verzin het maar. Ik ben iedere dag gaan sporten. Echt iedere dag werd ik wakker, deed ik mijn sportkleding aan, ging naar de sportschool. Werd een heel circuit voor me gemaakt, helemaal zeg maar, op mijn lichaamsbaan, verbranding van calorieën. En als ik dat circuit had gedaan, dan deed ik hem soms nog een keer. En daar zit de valkuil, hè? Ook weer een beetje anorectisch gedrag van het nog een keer doen. En dat deed ik 5-6 dagen in de week. En daarnaast weer heel erg extreem op mijn voeding letten. Dus een paar eetmomenten per dag, alleen maar gezond. Tussendoor een appel, heel veel water. Ja, verzin het maar. En het werkte. Ik was binnen no time 25 kilo kwijt. Mm-mm. Maar je houdt het niet vol om 6 dagen in de week naar de sportschool te gaan. Dus op een gegeven moment dan zakt dat in. En dan hou je het eigenlijk ook niet meer vol om dat hele strenge eetpatroon wat je hebt aangenomen aan te houden. En dan kom je weer aan. En zo ging mijn leven. Aankomen, afvallen. Aankomen, afvallen. Mm-hmm. Met rente. En daarin gingen mijn stemmingen mee. Dus was ik afgevallen, dan voelde ik me fantastisch. En was ik aangekomen, dan voelde ik me niet echt blij.
Mm-mm.
En in mijn kledingkast had ik ook altijd al mijn maten, confectiematen, op een rijtje hangen. Dus het begon bijvoorbeeld bij een maat 40, 42. En dat liep gewoon helemaal op. Naar maat 50, 52. Dus ik wist precies waar ik moest zijn, aan de hand van hoe zwaar ik was.
Maar had je dan op een gegeven moment ook dat je er een soort van niet aan gewend raakt, maar dat je het bijna verwachtte dat het weer terug zou komen? Of gelooft u bij elke poging wel van, nee, nu gaat het me lukken?
Ja, ik heb iedere poging geloofd. Misschien was het wishful thinking. Maar ik heb het bij iedere poging geloofd. Dat ik het nu zou doorbreken. Dat het nu afgelopen zou zijn. Ja, en waar ik me toch iedere keer opnieuw in vergiste, is dat het niet vol te houden is, de manier waarop ik dat deed. Het was zo overdreven. 2 keer in de week sporten is ook goed. Maar goed, daar moest ik wat ouder voor worden voordat ik dat inzag.
Is dat ook niet het stukje obsessie, controle? Zoals je dat misschien ook met het anorexia gehad hebt.
Dat heeft zeker te maken met controle. Ja, mijn dag voelde eigenlijk pas goed als ik zeker gesport had. En dan wel goed gesport. Dus ik was niet iemand die smokkelde. En het gebeurde ook heel vaak dat ik dan nog aanhaakte bij een les Zumba van een uur. Nou, Zumba, best heel erg intensief. Dus ja, ik heb zeker wel wat obsessiefs gehad. Zeker.
Je geeft aan, ik ben heel veel gaan sporten. Ik at heel gezond. Waren er ook bepaalde diëten die je probeerde? Of therapie of medicijnen? Wat heb je allemaal gedaan?
Nee, ik heb geen medicijnen, geen therapieën. Ik had een vriendin die werkte bij de obesitaskliniek. Die was een diëtiste. Dus die heb ik wel heel vaak gevraagd naar adviezen. En die heeft ze me ook gegeven. En ik ben daar ook wel vaak naar gaan leven. Dus ja, veel kipfilet, avocado's, dat soort zaken. Maar ik ben niet aan de medicijnen of wat dan ook gegaan. Nee.
Nee, dus eigenlijk vooral op eigen kracht.
Ja.
Voeding en sporten.
Ja.
Ja, oké. En je gaf het al aan een beetje van, ik voelde me op het moment dat ik afviel natuurlijk heel goed.
Ja.
Maar ook elke keer weer zo'n terugval.
Ja.
Ja, wat deed dat met jou als je dan weer zo'n terugval had? Hoe zag jouw leven er dan op dat moment uit?
Kijk, alles draaide natuurlijk gewoon wel door. Maar ik denk dat degene die er het meeste last van heeft gehad, behalve ikzelf, is wel mijn partner geweest. Die ontmoette me in de periode van anorexia. Dus toen was ik super, 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 super dun, slank. En toen kregen we Fleur. En toen had hij een vrouw van dik 100 kilo. En daar heeft hij nooit een punt van gemaakt. Alleen wat hij wel heel vervelend vond, was mijn gezeur over dat lijf. En ik denk dat ik het uiteindelijk aan hem te danken heb, dat hij iedere keer zei van stop er nou eens mee. Jouw lijf is gezond, het functioneert. Wat wil je nou nog meer? En dat herhalen die continu. En zeker op de momenten dat ik het weer even niet zag zitten. Hè, en mezelf bijvoorbeeld een aangespoelde walrus noemde. Nou, daar werd hij laaiend om. Moet je niet doen, zei hij dan. Je moet jezelf niet naar beneden halen. En dat vond ik heel mooi. Mm-hmm. Dat raakte me ook altijd wel.
Mm-hmm.
Ja.
Maar toch kon je het niet loslaten?
Nee.
Dus wat ben je gaan doen? Waren er bijvoorbeeld ook nog andere klachten die je misschien had naast het overgewicht, waar je ook gewoon mee kampte?
Nee, ik zat aan de goede kant. Mijn lichaam had nog geen protest aangegeven. Dus in die zin was er niks aan de hand. Ik had er last van in de zin van dat ik graag een actieve moeder wilde zijn. Ik had last van mijn negatieve zelfbeeld. Niks leek me lekkerder dan naar een zwembad te gaan en je vrij te voelen in een badpak bijvoorbeeld. En dat hoefde beslist niet met maat 36, maar iets minder dan het in ieder geval was. Dat leek me wel fantastisch.
Mm-hmm.
En op jouw vraag van wat ben je toen gaan doen, toen eigenlijk alles uitgeput was voor mij, al mijn pogingen, ben ik me gaan inlezen in de maagbandoperatie die jaren geleden populair was. Dus ik heb er bijna een studie van gemaakt. Ik heb alles gelezen wat er was. Mensen opgezocht in mijn omgeving die een maagband hadden. En ze het hemd van het lijf gevraagd en ook gezien hoe zij inderdaad afgevallen waren. En toen ik de hele boel wel vertrouwde en geloofde in het feit dat een maagband zou kunnen leiden tot succes, heb ik me ook opgegeven voor het traject om een maagband te laten plaatsen.
En hoe lang is dat nu geleden?
Dat is heel lang geleden. Ik denk dat dat een jaar of 15, 16 geleden is. Destijds werden die nog geplaatst in België, Dendermonde.
Oké, en je besloot op een gegeven moment die operatie te ondergaan.
Ja.
We weten dat je meerdere operaties hebt gehad. Dus hij was niet zo succesvol als wat gewenst was.
Nee, wat niet wordt verteld, althans, daar wordt de nadruk niet op gelegd, en dat vind ik heel jammer, is dat je bij een maagband natuurlijk letterlijk met een dichtgeknepen maag loopt. En het funeste daarvan is dat niet ieder soort eten door de maagband heen gaat. Snap je wat ik bedoel? Dus je moet denken aan taai vlees. Dat blijft eigenlijk boven de passage van de maagband staan. En de maagband deelt de maag eigenlijk in tweeën. Waardoor het eten druppelsgewijs naar de tweede maag gaat en je langer een verzadigd gevoel hebt. Dat is eigenlijk een beetje de truc. Maar wat er vaker gebeurt, is dat je maagband op slot komt te zitten, omdat er eten vast zit tussen die passage. En dat gaat in alles. Dat gaat van sperzieboontjes tot een stukje kip, tot zelfs een stukje brood, zorgt ervoor dat die passage verstopt raakt. En dan ben je dood en doodziek. Want dan kan je niet meer slikken. Kan je ook je eigen spuug niet meer doorslikken.
Mm-mm.
Dus dat zijn echt vreselijke momenten. Ik heb 2,5 jaar gedaan. En ik heb 2,5 jaar iedere dag de longen aan mijn lijf gespuugd. Echt altijd. We zijn natuurlijk heus wel eens naar een restaurant geweest in die tijd. En dan nam ik altijd hetgene waarvan ik wist, dit gaat wel goed. Maar ook daar heb ik soms op wc's gezeten. 3 kwartier op de grond van ellende. En hopen en bidden en alsjeblieft zak, 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 zak. Want ik kon de auto gewoon niet in. Nou, zo'n barbaarse manier van afvallen. En na 2,5 jaar heb ik besloten om non-actief te zetten.
Mm-hmm.
Omdat het niet meer vol te houden was. Want je moet je gaan voeren of gaan vullen op een gegeven moment met vloeibare calorieën. En dat is best gevaarlijk. Vloeibare calorieën. En dan kan je wel denken aan een drinkontbijt. Maar het vult helemaal niet. Dus dan is het heel lastig om te kiezen voor de goede zaken. Voor de goede producten. Alles wat goed is eigenlijk. Kan bijna niet. En alles wat slecht is, kan wel.
Mm-mm.
Je kan een buslaggum op je mond zetten en die zakt wel. Bij wijze van spreken. Dus ik had op een gegeven moment zoiets, waar doe ik het nog voor? Mm-hmm. Ik kan niet eens normaal eten.
Mm-hmm. Dus had je eigenlijk het gevoel, na die keuze, dat je er misschien zelfs minder goed bij zat dan daarvoor?
Zeker. Zeker. Ja. Ja, ik snakte gewoon weer naar normaal eten. En dat was ik helemaal kwijtgeraakt. Ja, plus alle momenten die je hebt meegemaakt ondertussen die 2,5 jaar dat je verstopt zat. Hè? En thuis, nou ja, goed, dan pak je een theedoek en dan. Ik heb zelfs met de achterkant van een afwasborstel in mijn keel gestaan, om je maar een voorbeeld te geven. Maar als het gebeurde op visite, bij vrienden, op vakantie, dat is heel vervelend. En ik trok ook daar weer mijn gezin in mee, want die zagen me dan. Worstelen. Ja, en dat maakte wel indruk.
Ja. Ja, en ik denk dan nog even terug aan jouw partner, die natuurlijk bepaalde dingen ook tegen je zei, moeilijk vond als je negatief over jezelf praatte. Ja, hoe was dat ook voor hem om je dan nu zo te zien?
Tijdens de maagband bedoel je?
Ja.
Of? Ja, hij vond het vreselijk. Hij vond het echt vreselijk. Ja, wij zijn al heel lang samen en we hebben één ding. Wij kunnen er alle twee heel slecht tegen. Als één van ons beiden pijn of last heeft. Hij heeft me overal doorheen gesleept. Maar ja, hij vond het echt vreselijk dat ik dan weer met een theedoek zat. Of we zijn soms bij ritten in de auto gestopt langs de kant van de weg. En ja, het was gewoon niet te doen. Het was echt niet te doen. Je kan je niet voorstellen hoe het is als je je eigen speeksel niet door kan slikken. En dat je voelt dat er hier iets zit. En dat het beklemmende gevoel op je borst. Dat is echt vreselijk. Ik vind dat ze daar veel meer informatie over hadden moeten geven. Want had ik het nooit gedaan.
Mm-mm. Ja, en inmiddels wordt de operatie ook niet veel meer uitgevoerd. Omdat hij ook weinig succesvol is. Of zelfs de andere kant op slaat.
Klopt.
Je hebt daarnaast dus ook gekozen voor een andere operatie.
Ja.
Gaan we het later nog uitgebreider over hebben. Wat was voor jou eigenlijk het doel, het grote doel om een maagverkleining te nemen? Waar wilde je naartoe? Wat was jouw einddoel?
Gaat eigenlijk een stukje aan vooraf. Ik werkte nadat ik die maagband geplaatst had gekregen. Dat is begeleid destijds door de obesitaskliniek. En daar ben ik gaan werken. Puur toeval eigenlijk. En daar ging ik de mensen met een Kessler bypass begeleiden als zorgcoördinator. En ik zag natuurlijk de resultaten. Maar ik zag ook de nadelen van deze operatie. Want we maakten best wel eens wat mee. En deze operatie is natuurlijk heel veilig. Maar je zou maar net degene zijn die aan de verkeerde kant zat van de operatie. Dus ik stond heel erg op twee benen te hinken. Ik wilde heel graag de operatie als ik keek naar alle mensen die er zo fantastisch op afgevallen waren. Aan de andere kant zag ik natuurlijk ook mensen die problematiek met deze operatie hadden. Dus heel slecht konden eten. Last hadden van dumping. Ik heb heel erg lang op twee benen gehinkt. Maar ik wist, ik kan twee dingen doen. Of het nu laten zoals het is, maar ik werd dikker en dikker. Ik was op een gegeven moment 116 kilo. En toen heb ik zelf gesloten voor mezelf dat ik een Kessler bypass operatie wilde. Omdat het moest stoppen.
Ja, en stoppen als in dat je nog meer in gewicht zou aankomen. Ja. Maar had je ook bepaalde dingen voor ogen van dit is wat ik nu niet kan of wat ik laat liggen of wat ik gewoon zelf zo graag anders zou willen en dat de operatie dat voor jouw gevoel zou kunnen gaan oplossen?
Ik mis de vrijheid. De vrijheid. Ik heb er ooit ook over geschreven, weet je. Alle dingen die voor mensen met een normaal postuur zo vanzelfsprekend zijn, zijn voor mensen die zwaarder zijn niet vanzelfsprekend. Een terrasje. Pas ik wel in de stoel? Zak ik er niet doorheen? Als ik omhoog kom, komt die stoel dan niet met me mee omhoog? Het voorbeeld wat ik al noemde over zwemmen. Kijk niet iedereen zometeen als ik het zwembad uitkom. En het vliegtuig, een stukje verlengsnoer krijgen omdat je je riem niet dicht krijgt. Voor mij had alles te maken met vrijheid. Ik wilde vrij zijn van al die onzin dingen af. Die mijn leven negatief kleurden.
Mm-hmm.
Ja.
Want wat voor gevoel riep dat op? Dat je nu zeg maar die vrijheid niet had. In wat voor soort staat was je eigenlijk voortdurend?
Ik denk dat ik me gevangen voelde. Ik voelde me gevangen.
En was er ook schaamte, angst?
Tuurlijk! Oh ja, schaamte volop. Ja, schaamte volop. Ik heb natuurlijk zoveel fases gehad van wat ik al eerder zei, afval aankomen. Hè, anorexia-periode. We wonen in een klein plaatsje, ons kent ons. Dus hoe vaak ik wel niet achter mijn rug hoorde van wat is er aangekomen? Wat is er afgevallen? Wat zonde, het was zo'n leuke meid. Jeetje, wat is hij opgeknapt? Je weet op een gegeven moment zelf helemaal niet meer wat je moet denken. Maar schaamte was absoluut een top 5 item. Ja.
En ging je daardoor ook dingen uit de weg, denk je?
Tuurlijk. Naar het zwembad met mijn dochter, dat was een not done. Dat deed ik niet. Ik vond op vakantie gaan in zo'n vliegtuig ook wel een dingetje. Dat ik een verlengstukje kreeg. Vond ik ook echt, schaamde ik me ook rot. Je gaat heel veel uit de weg, weet je. Een ijsje eten op straat. Dat is al een gedoe. Want wat zullen de mensen wel niet denken? Terwijl je daar natuurlijk poep aan moest hebben, om het maar even zo te zeggen. Maar dat heb je niet. Ook al loop je met een mueslibol. Je ziet mensen kijken. En dat is best heftig.
Mm-hmm. Ja.
Dus voor mij had het voornamelijk heel erg te maken met vrij zijn. Met actiever worden, ook in een moederschap. En toch ook wel conditioneel. Weet je, ik mankeerde nog niks, maar als ik zo door zou gaan, dan zou ik wel wat gaan mankeren.
Mm-hmm.
En dat wilde ik niet.
Nee, je dochter is natuurlijk een hele goede reden om letterlijk met haar actief te kunnen zijn.
Zeker.
Dat zij natuurlijk een gezonde moeder heeft.
Ja.
Die ze ook houdt. Heeft zij er, denk je, last van gehad? Of was ze er toen nog te jong voor?
Ja, goeie vraag. Ik heb er heel erg op gelet. Omdat ik natuurlijk zelf zo bezig ben geweest met dat lijf. En ik wilde dat beslist niet doorgeven. En het mooie is dat wij daar recent, ze is dan nu 28, recent al een gesprek over hebben gehad. Dat ik aan haar heb gevraagd, hoe heb je dat beleefd, die periode, dat ik zo bezig ben geweest met die buitenkant. En dat is voor haar niet negatief geweest. Ze heeft ook gewoon normaal eetpatroon en een normaal postuur. Maar wat zij zegt, en dat vind ik wel heel erg mooi, ze is ook een heel puur mens, is, ik snap niet waarom jij altijd met die buitenkant bezig bent geweest. En dat vind ik wel heel leerzaam.
Ja.
vind ik wel heel leerzaam. Maar ook mooi van, het is natuurlijk ook mooi van een kind. Hè? Het is dan wel een volwassen vrouw, maar het is een kind die een uitspraak doet naar haar moeder. En eigenlijk zegt ze, voor mij was je goed. Ja, en dat ontroert natuurlijk. Dat is prachtig.
Ja.
Ja. Maar ik ben heel blij dat er zit geen obsessie bij haar met eten. Wij hebben haar, hoe zij omgaat met eten, is niet hoe wij haar grootgebracht hebben. Ze eet vegetarisch, biologisch. Ze wil niks te maken hebben wat maar dan ook met dierenleed te maken heeft. Ze wil geen melk drinken, want het is voor de kalfjes. Ze is heel bewust bezig met voeding. En ik was op een andere manier bezig. Ik was roofbouw aan het plegen. Dus ik ben trots op haar.
Mm-hmm. Ik kan me goed voorstellen.
Ja.
Je zegt, je pleegt roofbouw. Had je ook momenten dat eten voor jouw gevoel, want je had het vooral over gezond, dat je zoveel mogelijk gezond had en daar heel erg op letten. Maar ook dat het ook iets was waarmee je misschien bepaalde gevoelens wegstopte of verdoofde. Dat je zelf misschien met emoties overat. Ervaarde je dat ook?
Bij mij is er geen sprake geweest van eetbuien of wat dan ook. Ik heb mezelf die vraag natuurlijk ook best wel eens gesteld. Van, hè, wat zit er onder die laag dan? Nou heb ik wel een hoop op te lossen gehad in mijn leven. Doordat ik een moeilijke relatie heb met mijn ouders. Dus het zou zomaar zo kunnen zijn dat daar wel iets gekoppeld is. Dat kan. Maar het was ook weer niet zo bij mij dat ik de keukenkasten opentrok en alles greep wat los en vast zat. Want ik zorgde er ook heel vaak voor dat ik het niet in huis haalde, want ik wist dat het dan fout ging. Snap je?
Mm-hmm.
Maar ik weet niet. Ik geloof niet dat ik een emotionele eter was. Ik had wel iets op te lossen. En dat heb ik wel gedaan voordat ik de operatie onderging. Voordat ik voor die kerstwerkbaarpas ging. Toen wilde ik gewoon schip maken met mezelf. En dat is ook echt een advies aan de mensen die luisteren. Los op wat er op te lossen valt. En wat je kunt oplossen.
Mm-hmm.
Dat scheelt je heel veel in je traject namelijk.
En dan heb je het met name over dat je dat vooraf eigenlijk al gaat aanpakken. Ja.
Ja. Ja. Ga zo. Ik noemde het alsof ik mezelf verlost had van heel veel duivels in mijn leven. En daardoor waren de moeilijke momenten makkelijker. Omdat er al een deel opgelost was in mijn leven. Ik had daar niets voor nodig. Snap je? Ja. Dat heeft mij heel erg geholpen.
Ja, dat vind ik een hele mooie tip om ook voor nu mee af te sluiten. Want in de volgende aflevering praat ik heel graag verder met jou over de voorbereiding op de operatie. Dus voor nu heel erg bedankt.
Heel graag gedaan.
Vandaag hoorde je het persoonlijke verhaal van Annette Born. Hoe zij na anorexia in haar jongere jaren, gevolgd door een jarenlange strijd met eten en de kilo's, klaar was met de schaamte en het gevoel om vrij te zijn. Na complicaties met een maagband koos ze voor een gastric bypass operatie. De volgende keer praat ik verder met Annette over de voorbereiding op de operatie. Wat kun je doen om fit de ingreep in te gaan? En wat neem je eigenlijk mee naar het ziekenhuis? Dat en meer hoor je in de volgende aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie, gezonde en lekkere recepten en persoonlijke verhalen lezen? Volg Fit4Me op Facebook, Instagram en YouTube. En schrijf je in voor onze inspiratiemail via fitforme.com. Zo ben je als eerste op de hoogte en weet je zeker dat je niets mist.